Deze morgen wil ik graag Psalm 27 lezen. Het thema voor deze morgen, dat is wachten op God. Wachten op God. Psalm 27, ik lees voor uit de NBG-vertaling van 51. Van David: de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Toen boosdoeners op me afkwamen om hun vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn ze zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg, een oorlog, tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp me niet en verlaat me niet, o God mijns heils. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Onderwijs mij, Heere, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil. Geef me niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want valse getuigen staan tegen mij op en hij die geweld blaast. O, als ik niet had geloofd des Heeren goedheid te zullen zien in het land van de levenden. Wacht op de Heere, wees sterk. Uw hart zij onversaagd, ja, wacht op de Heere. Psalm 27. Wachten op God. Het is een gedicht, deze psalm van David. De apostel Petrus citeert David in zijn Pinksterboodschap. Ik citeer wat hij zegt over David. Daar hij, David, nu een profeet was, even een stukje overslaan, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus. Wist je dat koning David gesproken heeft over de opgestane Heer? Je moet het verband lezen natuurlijk, maar dan kom ik op een zijpad terecht. Dit is onvoorstelbaar. Deze koning David, als je naar Israël gaat en je praat met orthodoxe Joden met name, en je noemt koning David, dan beginnen hun ogen te glimmen. Koning David. Die geweldige koning, die zoveel betekend heeft. En niet alleen een goede machthebber was en leider was voor zijn volk. En een nederige man. Hij was ook een profeet. Daar hoor je niet zoveel over. Hij spreekt over de opgestane Heer Jezus Christus. Hij heeft iets gezien. Deze man ziet iets. Hij ziet heel veel. We kunnen veel leren van deze David. Dit profetische woord. Ik wou deze psalm verdelen in vier stukken. Vier aspecten die iets laten zien van het leven van David. Het eerste noem ik strijden voor God. David heeft veel oorlogen meegemaakt. Maar hier in deze psalm bevindt hij zich in een conflict situatie. Hij ontmoet veel vijandschap. Hoe begint de psalm? De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Durf je dat na te zeggen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Nogmaals, durf ik dat na te zeggen? In het geloof? David proclameert dit in zijn gedicht, in zijn gebed. Dit was normaal voor hem. Wat valt je op? David is heel moedig. Hij is vastberaden. Hij is onverschrokken. Voor wie zou ik vrezen, zegt hij. De Willibordvertaling zegt, voor wie zou ik beven? Hij geeft zelf het antwoord in deze versen. Dit is geen bluf. De Heere is mijn licht en mijn heil, zegt hij. Hij heeft het onderbouwd. Die eerste twee opmerkingen beginnen met de Heere is mijn licht en mijn heil. Dan komt zijn conclusie. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levensveste. De conclusie. Voor wie zou ik vervaard zijn? Dit zijn profetische woorden. Dit is niet de gedachte van David. Dit is profetisch. En het heeft geweldige kracht voor de tijd waarin wij leven. Gods woord is het blijvende, eeuwige woord van God. Het is levend, het is krachtig, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. De Heer is mijn licht en mijn heil. Wat betekent dat? Heil, de redding natuurlijk. Uitredding, mijn licht. Als we hebben hier licht vanmorgen, het is een beetje donkere dag met de storm. We kunnen zien, we kunnen richting bepalen. We kunnen verstaan. We vinden richting. Als de Heer mijn licht is, dan krijg ik richting. Dan wordt het betrekkelijk, tussen aanhalingstekens, eenvoudig om je weg te vinden. Want je hebt licht, je kunt zien wat er is. De Heer is mijn levensveste. Ik denk aan de geschiedenis van Middelburg, mijn geboortestad. Tijdens de 80-jarige oorlog wordt Middelburg belegerd door de oranjegezinde strijdmachten. En dat gaat in golven, zou ik willen zeggen. Een cruciaal punt, het is een hele geschiedenis, ik pat het wel erg kort samen. Een cruciaal punt is dat bij Rijmerswaal een Spaanse vloot te hulp komt. Dat is al meer dan de latere periode van de 2 jaar dat Middelburg belegerd wordt. De Geuzen zien er kans toe, en de Geuzen dat waren vaak edelen, het was een scheldnaam, maar vaak waren het edelen die stonden aan de kant van Oranje, Willem van Oranje. Ze vernietigen deze vloot, deze Spaanse vloot met bevoorrading, met wapenen. En dat is het keerpunt geworden voor de strijd om Middelburg. De stad Middelburg is voor deze Spanjaarden op dat moment echt een vesting voor ze geweest. Bijna 2 jaar lang, van april 1572 tot 23 februari 1574. Bijna 2 jaar. Ze houden stand. En er zitten een paar hardnekkige leiders daar in Middelburg in die periode. Die het volhouden. Maar David houdt het veel langer vol. Zijn leven lang. Hij zegt, de Heere is de vesting van mijn leven. Zijn hele leven. Zie je dat David de nadruk legt bij de leven, bij de levende God. Hij is niet met zichzelf bezig. Hij is niet bezig met zijn omstandigheden. En we hebben de neiging, ik heb dat, misschien jullie ook. De neiging om bezig te zijn met mezelf. De eerste jaren van mijn christelijk leven was ik heel veel bezig met mezelf. Veel te veel. Dat was lastig. Ik maakte het mezelf moeilijk. En ik heb moeten leren om af te zien van mezelf. Om mezelf te verloochenen. Mezelf weg te cijferen. En daar ben ik mee bezig tot op dit moment. Hij legt de nadruk bij God zelf. Wie is hij? In zekere zin, het doet er niet toe hoe de omstandigheden zijn rondom ons. Hoe onze omgeving is. Wat ons overkomt. Dat is secundair. Dat is ook belangrijk natuurlijk, heel belangrijk. Ik bagatelliseer niks. Maar je moet het wel zien in de juiste proporties. Je moet het totaal bekijken. Zie je Gods wegen? Zie je dat God bezig is iets geweldigs te doen? Met deze wereld. Met ons leven. Met onze regio. Onze provincie. David is op de hoogte van stevige feiten. De Heer is mijn licht en mijn heil. De Heer is mijn vesting. Even ter illustratie. Wat maakt het zendingsbevel, de grote opdracht, in Matthäus 28 zo uitvoerbaar? Het is een immense opdracht door de eeuwen heen. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wat een opdracht. Wat een missie. Wat maakt het verschil? Nou, net precies de context. Ik las vers 19 voor uit Matthäus 28. Maar de context zegt Matthäus 28, vers 18. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De almacht van de Heer Jezus Christus, de schepper van dit universum. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Paulus zegt iets anders in Romeinen 8, vers 31b. Als God voor ons is. En denk er eens even over na. Wie zal tegen ons zijn? Nou, dat staat midden in de Romeinenbrief. Na de behandeling over het probleem van de zonde, de rechtvaardigmaking, de wet, het leven door de Heilige Geest, Romeinen 8. En dan komt Israël daarna. Maar op dat hoogtepunt verkondigt hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan is er meer aan de hand. Dan is er veel meer aan de hand. We gaan ietsje verder lezen in het psalm, anders komen we niet klaar. Het tweede vers, wat schrijft David? Toen boosdoeners op me afkwamen om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders en mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Het is geen grootsprekerij. Dit zijn feiten. De HSV-vertaling die heeft vertaald om mij levend te verslinden. Dat doet me denken aan een vers in de Petrusbrief. Petrus die best wel veel meegemaakt heeft. 1 Petrus 5 vers 8, ik citeer het. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Ziet dat niet heel dichtbij wat David meemaakt? David, zijn gevecht was niet primair tegen de legers en de mensen die hij ontmoette. Maar er waren duistere machten achter deze mensen. En hij, via een aards oorlogsvoering, vocht tegen deze duisternis. Wij moeten het anders doen. Ook wij zitten in een oorlog en Petrus wijst daarop. Ietsje verder zegt hij, wederstaat hem vast in het geloof. Wij vechten anders. Wij gaan niet met elkaar op de vuist. Of met anderen die het niet met ons eens zijn. Of met mensen in de wereld. Dat is niet ons sterke punt. Nee, ons sterke punt ligt in de onzienlijke wereld. Van Mozes staat geschreven, hij bleef standvastig als ziende de onzienlijke. Er is een onzichtbare wereld. Er zijn engelen rondom ons, we zien ze niet, maar ze zijn er. Die ons bewaren, die ons beschermen, die het voor ons opnemen. Er zijn hemelse legermachten. Maar ik zie ze niet. Nee, dat klopt. Maar de Bijbel zegt het. Ik denk aan Hanna. Weet je hoe Hanna in haar gebed tot God bidt? Ze bidt om een zoon. Hè? Ze doet een gelofte. Als ik een zoon krijg, dan is hij voor u. Samuel wordt dat. Maar hoe bidt zij? 1 Samuel 1 vers 11. Dat kun je goed onthouden. 1-1-1-1. 1 Samuel 1 vers 11. Heere der heerschaar. Indien u werkelijk naar de ellende van uw dienstmaagd omziet. En dan komt ze met die gelofte. Dat laat ik even rusten. Maar zij begint haar gebed met het aanspreken van de levende Heer. En zij is zich bewust van een onzienlijke wereld. Zij ziet verder dan menig ander. Dat maakt een groot verschil in je leven als christen. In je wandel met God. Als je de dingen mag gaan zien. En David zegt niet voor niks, hier is mijn licht. Door te vertrouwen op God komen David en Hanna zo goed weg met hun situatie. Het waren gewone mensen zoals wij. En ze hadden het potentieel om te falen. Dat hebben we gezien in het leven van David. Er is een onomstotelijk bewijs geleverd dat de beste dienaar van de Heer kan falen. Het zit in ons. We kunnen struikelen. We kunnen falen. We kunnen fouten maken. Maar Judas zegt hem nu die u voor struikelen kan behoeden. En onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. Dat zegt Judas. God kan een werk in onze levens doen. Ook al zijn de omstandigheden erbarmelijk. Ook al zitten we midden in ellende. En ik zeg toch niet te veel als we in ellendige omstandigheden ons bewegen in onze tijd. Het tweede punt wat ik zie in deze psalm, het tweede aspect. De liefde tot God. Liefde tot God. De versen 4 tot 6. Dat is een heel ander gebied. In vers 4, dan lezen we. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Nu even niet verder lezen. Wat zou je er zelf invullen? Wat zou je invullen? Een wens. Wat wens je? Wat bent gij? En sommigen zeiden, al was het de helft van mijn koninkrijk, ik zal het je geven. Maar wat was de wens van David? Maar één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik. Nou, nu komt er boven waar zijn verborgen leven ligt. Te verblijven in het huis des Heeren. Deze krijgsman. Deze overwinnaar. Denk aan David en Goliath. De hele geschiedenis in Samuel 17. Wat een tafereel. Wat is zijn eerste wens? Wat is zijn diepste wens? Te verblijven in het huis des Heeren. Al de dagen van mijn leven. Om de liefde, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. David is met een project bezig. Wat onvoorstelbaar groot is. Groots is. En majestueus is. En liefelijk is. En dierbaar is. En kostbaar is. En onuitsprekelijk is. Het eist al zijn aandacht op. Dat zet hij op de eerste plaats. Dat is met God de stilte ingaan. En de vraag is, in hoeverre hebben we iets geproefd, zou ik eerst willen zeggen, van het alleen zijn met God. De stilte ingaan. Je binnenkamer. Alleen zijn met God. En hem te zoeken, tot hem te bidden. Een open hemel te hebben zoals David. God zelf ontmoeten in je binnenkamer. Niet alleen in de samenkomst, maar in je binnenkamer. Als je alleen met hem bent. Als je je Bijbel opent. Dat er iets gebeurt met de Bijbel. Het openen van die woorden verspreidt het licht. Het geeft de onverstandigen inzicht. Dat dit boek voor je open gaat. Dit boek is voor mij open gegaan. En ik vergeet nooit het moment dat ik in Haarlem zat met mijn stage. En ik denk dat het best een keerpunt is geworden daardoor. Ik las in mijn Bijbeltje. En het zei me niks. En met tranen in mijn ogen heb ik tegen God gezegd. Eén ding weet ik. Er is veel meer achter dit boekje. Achter deze Bijbel. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Maar wilt u me dat laten zien? Ik zat op een klein kamertje. Bij een kapperszaak. 100 gulden per maand. Een paar meubeltjes. Heel eenvoudig. Heel kaal. Maar dit is verhoord. Dit gebed heeft God verhoord. De liefde tot God. En als je iets geproefd hebt van de liefde van God, dan in zekere zin, oppas dat ik niet absoluut zeg, maar in zekere zin kan de rest je gestolen worden. Ik begrijp wat ik bedoel. Dan word je getrokken naar hem. En het is echt zo dat God ons trekt. Dat is een belofte in Johannes 6. Wanneer ik van de aarde verhoogd ben, op de troon, eerst via het kruis, verheerlijk ben, dan zal ik allen tot me trekken. Niemand kan tot me komen, tenzij de Vader hem trekken. Maar dat doet God. Sommige mensen verschuilen zich erachter. Ze zeggen, ja, ik kan helemaal niks. Ik ben een ellendig mens, staat in de Bijbel. Het mislukt altijd weer. En hun gezicht gaat steeds donkerder staan. Maar als je iets ervaren hebt van de liefde geworden van God, wordt het anders. Dan zeg je, het is Gods verlangen. En hij moet het doen, dat weet ik. Maar ik laat me trekken door hem. Een omkeer in je leven, hoe belangrijk. En zeker als je jong bent, ik ben er zo dankbaar voor. Ik was 21 jaar. Ik ben nu iets ouder. 21 jaar. God zelf zoeken. Vers 5. Daar heeft hij in zekere zin, David schrijft een conclusie. Want Hij bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Heeft iets bijzonders ervaren deze David. En hij heeft best redenen om te spreken over deze keuze. Hij heeft ervaren dat God hem bergt, verbergt in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. De gelovige heeft ook zoiets meegemaakt. En in de brief van de Efeziërs schrijft Paulus daarover. De positie in Christus, en ik citeer dit stukje, je moet het eigenlijk gewoon in zijn verband lezen. Wat ik doe is heel beperkt, maar ik wil het toch doen. In Efeze 1, vers 20 en 21 staat een tekst. In de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion-eeuw. Dat gaat over de positie van Christus. Christus is gezeten boven alles, in de hemelse gewesten. Ietsje verderop lees je in Efeze 2, dat begint met vers 1, ook u. En sommige vertalers hebben er geen weg mee geweten, omdat het ook een beetje lastig te snappen is. En die hebben het maar wegvertaald. Ook u, komma, hoewel u dood was. Er is dus iets gebeurd, hoewel je dood was, hoewel je totaal van God gescheiden was, is er een ommekeer gekomen, ook u. Hoewel gedood werd, en dan ben ik in de neiging, kan ik de verleiding bijna niet weerstaan door te lezen, maar ik laat het even liggen. Wat staat er verder? Ook u heeft hij mede opgewekt. Dat staat een stuk later in vers 6. Mede opgewekt. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Nou, dit zijn onvoorstelbare dingen. Dit is een waarheid waar je je hele leven mee bezig kunt zijn. Maar als je dat langzaam tot je door laat dringen, dan besef je iets van datgene wat Hanna ervaren heeft. Dat God de Heere der Heerscharen is. Dat er een onzienlijke wereld is. En dat de gelovige, de christen, gezet is op de rots. Jezus Christus. En dat hij een stevig fundament heeft. Dat hij klappen kan incasseren. Dat hij stormen zoals hier buiten kan hebben. En dat hij is als die man die bouwt op een huis. De regen viel neer, de stromen kwamen. Ze stortten zich op dat huis. En het viel niet in. Waarom niet? Het was op de rots gebouwd. De rots. Een ander huis dat op zand gebouwd was. Was een grote ravage, werd het. Matthäus 7, dacht ik. En als je leven gefundeerd is op de persoon van de Heer Jezus Christus, als Hij je basis is, als Hij je fundament is, dan sta je vreselijk stevig. Ook al wankel je zelf misschien, midden op die rots. Hij blijft dezelfde. We hebben geweldige Heer in de tijd waarin we nu leven. En we worden getest. God is bezig ons te testen. En hoe bekijk je de omstandigheden rondom je in de wereld? Het gaat steeds slechter. Laat ik maar heel eerlijk zijn. Het gaat niet beter. We hopen dat het beter wordt. Maar we zien dat het niet beter wordt. Wat moet je doen? En sommige mensen raken in paniek. En jonge mensen hebben het zo zwaar nu. Dat ze domme dingen doen. Je hart breekt als je ervan hoort. Ze hebben geen fundament. Ze hebben geen basis. En ik zal niet de dingen noemen die we aan denken. Die we als familie op afstand gezien hebben. Maar als je een basis hebt, kan het anders worden. En de vraag is, hebben wij zoals we hier zitten en degenen die meeluisteren, hebben wij een basis? Is de Heer Jezus Christus mijn Heer, mijn rots, mijn verlosser? Wat ik meen dezelfde David zegt in de andere psalm. Psalm 27. Want hij, vers 5, bergt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tijd. Security. veiligheid. Kan niet beter. Hij plaatst me hoog op een rots. Hij geeft me overwinning over zonde, de macht van het vlees, de macht van de wereld, de macht van de duivel. Petrus zegt dingen die onvoorstelbaar zijn, dat het mogelijk is om de vijand te weerstaan. Geen wonder dat de psalm verder gaat. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen, de Heere. Deze David wordt ongelooflijk blij. Hij ervaart overwinning in zijn leven. Nu komt erbij, hij was componist, hij was dichter, muzikus, speelde op de harp. Was heel muzikaal, was zeer begaafd. Maar hij uit de vreugde die hij ervaart in zijn hart. En Paulus zegt het een tikje anders. Verblijd u in de Heer ten allen tijden. Wederom, zal ik u zeggen, verblijd u. Het is niet moeilijk om blij te zijn als alles mee zit. Maar als het tegen zit, dan wordt het anders. En dan is de vraag, welke blijdschap heb ik? Bezit ik? Is een blijdschap die tijdelijk is, die vergaat, of is het een blijvende blijdschap die je niet van jezelf hebt? Er staat, verblijd je in de Heere. En dat is wat David hier doet. Het derde aspect heb ik genoemd, zoeken van God. David zoekt God zelf, dat is zijn geheim. Hoor, Heere, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Ken je dat? Roepen tot God. Denk aan Enos in Genesis. Het zag er zo moeilijk uit in het boek Genesis. En dan lees je daar. Dat in toen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dus dat op het moment dat Enos wordt geboren. En ze beginnen de naam van de Heer aan te roepen. Dat is wat een christen kan. Roep tot mij, zei God tegen Jeremia. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden. Hoor, Heer, hoe ik luide roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Luid roepen, misschien in de stilte van je hart. Maar luid roepen tot God. Ons hart is namelijk de plek waar de keuzes gemaakt worden. Vers 8. Van uwentwege zegt mijn hart, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw knecht niet af in toorn. En God heeft alle reden om toornig te zijn. We denken aan de zonde. En David bidt dit gebed. Wijs uw knecht niet af in toorn. Gij waart mijn hulp. Verwerp me niet en verlaat me niet. O God, mijns heils. Het hart is zo'n belangrijke plek. Een bekende tekst uit Spreuken. Spreuken 4 vers 23. Er staat, behoed uw hart. Bewaar je hart. Wees er heel, heel zuinig op. Het centrum van je wezen. Het hart van de mens. De zetel waar de keuzes gemaakt worden. En de plek waar het de bedoeling is dat God de heerschappij kan uitoefenen. In ons hart. Geef mij uw hart, zegt hetzelfde boek Spreuken. Behoed uw hart bovenal wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. De Engelse vertaling zegt, the issues of life. De dingen waar het echt om gaat. De wezenlijke dingen, die komen uit het hart. En daar bewaar je hart, wees er zuinig op. Laat de vijand niet iets wegroven. Laat de vijand niet binnenkomen. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan. Hij ging door diepte heen. En dat kan gebeuren. Zelfs dat een moeilijke periode volgt in relaties met je ouders. Dat kan voorkomen. Maar we zien bij David dat hij later in 1 Samuel 22, dat hij haar juist beschermt. En die moeilijke periode is ten goede gekeerd. Maar soms gaan gelovigen door zulke perioden. Het vierde en laatste punt heb ik genoemd: wachten op God. Vers 11 en vers 14. Wachten op God. Onderwijs mij, Heer, uw weg, vers 11, en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil. Hij bidt heel verstandig, heel wijs, heel zuiver. Hij ziet zijn belagers, maar hij is niet overmoedig. Hij ziet de risico's, hij ziet de gevaren. En hij heeft constant hulp nodig en die zoekt hij en die vindt hij voortdurend bij God zelf. En ze vijanden loeren op hem. Maar hij weet zich afhankelijk van God. Wat heeft hij meer dan ooit nodig? Gods leiding. Wat we in onze tijd zo hard nodig hebben, is de leiding van God. Dat de Heere mijn herder is. Hij leidt mij in de rechte sporen. Om zijn naams wil. Onderwijs me, Heer, en uw weg en leid me op een effen pad. David is steeds bezig Gods wil te zoeken. En hij wordt dan ook genoemd een man naar Gods hart in handen. En je leest niets over het falen van David. Waarvan je leest in Psalm 51. Helemaal niets in handelingen. Als de Heilige Geest verwijst naar David. Dan is er een man naar Gods hart. Ondanks falen. En nogmaals, het zit in ons om te kunnen falen. En dat moet ons niet wanhopen. Dat moet ons niet teleurstellen. Dat mag je verwachten. Ik ben een verloren zondaar. Zonder mij kun je niets doen, zegt Jezus. Dat is waar. We kunnen een heleboel. Maar het gaat erom of het eeuwige waarde heeft. Of het iets oplevert voor God zelf. En David is op zijn hoede. Hij is waakzaam. Dat zien we hier. Vers 12. Geef me niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders. Wat is dat? De lust van mijn tegenstanders. Er zijn vijanden die ons willen verslinden. Want valse getuigen staan tegen mij op. En hij die geweld blaast. We leven in een wereld waar de leugens uitgeblazen worden. Daar staan we middenin. Waar haal ik mijn nieuws vandaan? Waar haal ik de feiten vandaan? We worden bestookt met van alles. Des te meer een reden om hulp bij God te zoeken. Geef me niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders. Laster. Het is het oude wapen. Er is niets nieuws onder de zon. Wat doet David hier? Vers 13. Dat is een wonderlijk vers. Wachten op God. Hè, is het vierde punt waarmee we bezig zijn. Zegt hij. Oh, als ik niet had geloofd. Des Heeren goedheid. De liefde van God. Te zullen zien. In het land van de levenden. En, als we niet hadden geloofd, zegt hij. Als ik niet echt op God vertrouwd had. Wat was het geworden? En ik denk aan mezelf. Ik ben in 1972 tot geloof gekomen. Er kwam een keerpunt in mijn leven. En toen heb ik tegen God gezegd, Heer Jezus, u krijgt de eerste plaats in mijn leven. Het was een bewuste stap. Ik ervoer helemaal niets. En we gingen naar huis, nou, het was een conferentie in Elst, Utrecht. Ik ging naar huis, kwam thuis, ik had zekerheid. Ik was blij en ik getuigde tegen mijn ouders. En het werd een beetje lastig. Mijn vader begreep het niet. Hoe kan je dat nou weten? Zei hij heel eerlijk. Hoe kan je dat nou zeker weten? Dat was een hele eerlijke opmerking. En ik zag dat het een beetje discussie werd. Toen heb ik dit gezegd. Ik wil niet gaan discussiëren hierover. Ik wil niet gaan twisten hierover. Maar als het echt is, als het van God is, dan zal het blijken. En ik heb de discussie afgerond. Jaren later, misschien wel 10 jaar later, ik weet niet meer, 8 jaar later, bezocht ik mijn moeder. En ik woonde op mezelf. En ik hielp haar met aardappelschillen. We praten over alles. En op een gegeven moment zegt ze, toen en toen heb jij en dat gezegd. Dat ze zouden het kunnen zien. Dat je verandert. Dat je dan, als het echt is, dan zal het te zien zijn. Je bent veranderd. Het is waar. Mijn moeder zegt de Zeeuwse. Dat zei mijn moeder. Nou, ik ben jubelend naar huis gefietst. Oh, als ik niet had geloofd de Heer een goedheid te zullen zien in het land van de levenden. Geloven? Geloven? Vertrouwen op God? In het nu, in het heden, waar je ook bent. En als je terugkijkt, als je het niet gedaan had, waar was ik gebleven? Alles, er was niks van terechtgekomen. Het is een geestelijke oorlog waar we midden in zitten. We gaan het afronden. Denk aan Efeze 6, die wil ik nog wel noemen. We gaan het niet opslaan en niet over verder uitweiden. Er is iets over het geloof. Dat wil ik alleen citeren uit Efeze 6. Efeze 6 vers 16. Neemt bij dit alles, dat is de hele geestelijke wapenrusting. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Je hebt een middel. Het is miraculeus. Het voldoet in elke situatie. Geen 90%, maar 100%. Alles. Alle brandende pijlen van de boze kunnen gedoofd worden door het schild van het geloof. En dan zie je natuurlijk de Romeinse soldaat voor je. Het geloof, dat is wat David hanteerde. Hij had een echt schild, maar hij had ook het schild van het geloof. En het is hem gelukt. Deze David komt met een advies aan het eind van zijn gedicht. Vaak in een gedicht zit de climax op het eind, hier ook. Wacht op de Heere. Nou, dit zegt David als advies, geeft dit, maar hij zegt het ook profetisch. Het is een profetisch woord. Het is Gods woord. Het is levend. Wacht op de Heer. Wees sterk. Uw hart, waar je de besluiten neemt, waar je de keuzes maakt, wat bepaalt wie je bent, uw hart, zij onverschrokken. Zij onversaagd. Ja, wacht op de Heere. Wacht op God. Durf je dat? Wacht